In Jeremia 3 waren wij. Ik heb u vorige keer waarschijnlijk gezegd dat ik hier in mijn aantekeningen enige commentaren heb opgenomen, maar die staan in het Engels, dus dat wordt wat lastig. En ik vind het dan ook weer niet de moeite waard om dat allemaal te gaan vertalen enzovoort. Maar wie het in wil zien, die is van straks van harte welkom in de pauze. Lees het maar eens door. Maar het idee daarin wordt wel degelijk naar voren gebracht dat op een of andere wijze Israël, dat wil zeggen de 10 stammen van Israël, als eerste tot geloof zullen komen. Ja, want u weet dat Israël in de toekomst tot geloof zal komen, zo zonder meer alle stammen. Dat is redelijk algemeen bekend, een beetje Gileast weet daarvan. Dat zal zijn in de wederkomst van Christus en de oprichting van wat wij noemen het duizendjarig rijk gemakshalve. En een van de commentaren luidt, dat is uit presbyteriaanse hoek van Albert Barnes, die zegt, nou ja, dat betekent dus dat Efraïm, of althans de 10 stammen, eerder tot geloof komen dan Juda. Dat is aardig bedacht. Maar als het alleen op de toekomst zou slaan, de wederkomst van Christus, kan het niet kloppen, omdat wij weten, wat de Bijbel het zwart op wit gedetailleerd uiteenzet, dat Juda als eerste, het Joodse volk dus, dat Juda als eerste tot geloof zal komen en dat heel de wederkomst van Christus zelfs afhankelijk is, als ik het zo mag zeggen, van de bekering van Juda. Onder het motto, Daniel 9, 70 weken zijn bestemd over uw volk, en dat was uitdrukkelijk Juda, dat van Daniel, over uw volk en uw heilige stad, duidelijk Jeruzalem, zoals uit de rest van de profetie blijkt. En we weten ongeveer hoe dat gaat, hè. Er komt straks een verdrukking over de Joodse staat als zodanig. En die leidt dan uiteindelijk tot de ondergang van heel de Joodse staat, maar tegelijkertijd ook tot het aanroepen van de naam des Heren officieel door het Joodse volk. Daar is de Bijbel duidelijk genoeg over. Van andere stammen van Israël wordt in dat verband helemaal geen melding gemaakt. Dat doet er trouwens ook helemaal niet toe. En logisch is trouwens dat daarna pas de zaligheid terechtkomt ook bij de andere stammen van Israël. Dat wil zeggen, het gaat toch een beetje mank, die redenering. Tenzij dan, en dan komt hij, tenzij dan dus dat voordat het zover is dat het Joodse volk tot geloof komt, de zaligheid allang terecht is gekomen bij die 10 stammen van Israël. En dat is natuurlijk het verhaal. Dat is in onze dagen. De andere 2 commentaren, nou die eerste ook Barnes, maar Adam Clark en John Gill vertellen toch ongeveer precies hetzelfde. Adam Clark is methodist. Dat is uit de kring van de Wesley's, zal ik maar zeggen. Die zit nog wat dichter bij de Bijbel dan de Presbyterianen, om zo te zeggen. En daarna John Gill, die is baptist, alles nog uit de 18e eeuw. 18e eeuw, begin 19e eeuw. Maar ze zeggen alle drie dat er, noemen alle drie een mogelijkheid, sommigen beweren het al stellig, dat onder Israël ook verstaan kan worden, dan wel onder Israël verstaan moet worden, hier in Jeremia 3 vers 18, de gemeente. Zodat men het leest alsof de Joden zich aansluiten bij de gemeente in onze dagen. En raad is wat. Nou ja, wat is daar tegen in te brengen? Waarom niet? Maar ik ga gewoon, ik ga één stap minder ver en zeg, je zou onder Israël moeten verstaan, niet maar de gemeente, maar nog steeds de 10 stammen van Israël waaruit de gemeente ontstaat. Als ik die commentaren lees, dan denk ik, oké, ik heb er vrede mee. Ze zijn verschillend. Maar met alle drie zeg ik, oké, ik heb er vrede mee. Nog even een, weet je wel, iets. Het is niet ten onrechte. Waar het over gaat namelijk, is dat in onze dagen de zaligheid terecht is gekomen bij Israël, officieel. En de bedoeling is inderdaad dat Juda zich daarbij aansluit. In onze dagen. En dat dat in de praktijk betekent dat ze worden toegevoegd aan de gemeente. Ja, dat is ook zo. En dat helemaal strikt genomen onder Israël eigenlijk, als je het smal moet nemen, in hoogste instantie, op top van de piramide, dat onder Israël eigenlijk alleen maar verstaan kan worden de gelovigen, uit welk volk dan ook. Ja, dat is ook zo en dat is de gemeente. U weet wel, dat is het verhaal van de zaligheid zal gegeven worden, koninkrijk Gods. Zaligheid Gods, de koninkrijk Gods zal gegeven worden aan een ander volk, enkelvoud, dat zijn vrucht zou voortbrengen. Nou ja, die vrucht uit dat volk is de gemeente en het andere volk, dat is nou eenmaal Israël. U weet dat ik dat geloof, ik steek dat ook niet onder stoelen of banken. Ik vind het een volstrekt duidelijke Bijbelse aangelegenheid. En je vindt het hier dus terug. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En die drie commentaren die ik noemde, en die zijn niet ergens in de verte uit een hoekje opgedoken overigens, want die drie die ik nou noemde, dat zijn tot vandaag Bijbelcommentaren met zeer grote autoriteit. Als je een beetje computerprogramma hebt waar een paar commentaren in zitten, zitten ze er waarschijnlijk in. Die kans is het grootste. Die van Albert Barnes, Adam Clark en John Gill. Zijn orthodox, traditioneel, niet modernistisch, extreme jongens. Houden vast aan de Bijbel, zijn oprecht gelovigen en wat het maar is. En die alle drie plaatsen deze uitspraak in onze tegenwoordige tijd. Al moeten ze dan onder Israël verstaan de gemeente. En een alternatieve lezing is dat het in de toekomst van toepassing is, maar ook die zegt erbij, maar het kan ook slaan op de dagen van vandaag. Waarom ook niet? Want die lui hebben ook in de gaten dat heel wat profetieën meer dan één toepassing hebben. Dus het kan. Maar wat de toekomst betreft, dat geloof ik niet dus. Daar is het Juda en daar zal zich Israël bij Juda voegen. Maar had ik u eigenlijk al gelezen Deuteronomium 33... Je hebt in het Oude Testament heb je twee volstrekt vergeten profetische schriftgedeelten die volstrekt vergeten worden omdat ze gaan over de stammen van Israël. Over de zonen van Jacob dus. En Genesis 49, daar vind je over Juda vermeld de beroemde uitspraak: de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Die kent u, hè? Nou, daar hebben we het nu niet over. Maar die andere is Deuteronomium 33. Dat zijn dus meer niet de afscheidswoorden van Jacob, maar die van Mozes. En daarin lezen wij zijn uitspraken over de stammen van Israël. En daar vinden we betrekkelijk vooraan in de uiteenzetting, na vers 6, Ruben, vinden we in vers 7 van Deuteronomium 33, Juda. Dit is van Juda dat hij zeide. Dat wil zeggen, over Juda zeide hij. Dit is van Juda dat hij zeide: hoor, Heere, de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Waarna de vraag is, van welk volk was hij dan afgeweken? Wat is dan het volk van Juda? En je kan niet zeggen, dat zijn de Joden, want dat is Juda. Van wie is het Joodse volk dus afgeweken? Van zijn volk. Wat is dan het volk van Juda? En het antwoord is Israël. Is Juda dan een andere weg gegaan buiten de rest van Israël om? Ja. Dat weet iedereen. Ik bedoel, een beetje Bijbelse geschiedenis en je weet dat. Bij David en Salomo waren ze verenigd. Nou ja, verenigd. 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 Dat wil zeggen dat zelfs als David, even langzaam praten, omdat ik niet de verkeerde namen noem, want dat gaat wat langzamer tegenwoordig. Zelfs als David op zijn sterfbed, want hij is van zijn bed niet meer afgekomen, of vanaf zijn sterfbed via Bathsheba regelt dat niet Adonia, maar Salomo zijn opvolger zou worden, dan deelt hij nog mee Ik heb Salomo gemaakt tot koning over Israël en Juda. Wat bedoel je? Hoezo? Ja, ze zijn verenigd. Maar toch zijn het er twee. Anders zeg je het zo niet. Ik heb Salomo... Lees het maar een keer na, dat kun je zo vinden. Ik weet het uit mijn hoofd niet. Ik heb Salomo tot koning gemaakt over Israël en Juda. Zelfs David na 40 jaar, of na 33 jaar, net wat u wil... beschouwt dus dat toch als twee verschillende volkeren eigenlijk. Weliswaar onder één koning, dat was hij. Hij was trouwens degene die ze met elkaar verenigde. Beslot is David zelfs 7 jaar lang koning geweest alleen over Juda... terwijl het huis van Saul nog steeds koning was over de zoon van Saul. Zijn naam ben ik altijd kwijt. Maar goed. Is Baal. Terwijl de zoon van Saul koning was over de overige stammen van Israël. En pas 7 jaar later werd David tot koning uitgeroepen over alle stammen van Israël. En David veroverde toen Jeruzalem. En dat werd de hoofdstad over alle stammen van Israël. Maar 33 jaar later zegt David, ik heb Salomo koning gemaakt over Israël en Juda. Dus dat ze naast elkaar woonden, onder één koning stonden, oké, maar dan nog. Maar daarna, na Salomo, weet je hoe het ging? In overeenstemming met de wil van de Heer trouwens, want er staat uitdrukkelijk, dit is van mij, zegt de Heer. Toen viel het rijk uiteen, dat wil zeggen, de Heer gaf het rijk niet aan de zoon van Salomo, Rehabiam, maar aan Jerobiam. Maar omdat hij nou eenmaal beloofd had dat altijd iemand uit David koning zou zijn over Israël, of althans een deel daarvan dus, kreeg Rehabiam zijn eigen stam, Juda weer, en ik kreeg één stammetje van de andere kant mee. Van Benjamin. En sindsdien spreken we over 10 en 2 stammen van Israël. Maar die 10 stammen heten Israël. En daar hebben we het nu over. Hè? En Juda wordt dus... er staat dan in 1 Koningen 10 of 11, wat het maar is... daar staat dan al zo'n week Israël af van het huis van David. Impliciet dus van Juda. Maar hier in Deuteronomium 33, in deze profetische uitspraken over Juda... is het gebed, breng hem weder tot zijn volk. En dat is... ook in onze tijd, waarin wij altijd maar denken dat de Joden en Israël dat volstrekt hetzelfde is. Voor ons is dat dan dus wartaal. Hoezo Juda wederbrengen tot zijn volk? We hebben eerder gedacht dat Israël, zijnde de 10 stammen, zou moeten teruggebracht worden tot Juda. En geplaatst moet worden onder het koningshuis van David. Dat immers uit Juda is. Maar het staat er heus 100% andersom. Juda, breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn... en zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden. Ja, dat klopt, hè. Het is de beschrijving, trouwens, van de geschiedenis van het Joodse volk... dat grote vijanden had de eeuwen door tot in onze dagen... En dus zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden. En ik weet niet of u dat ooit eerder gehoord hebt. Maar ik heb altijd geleerd dat de Joden in de loop der geschiedenis... ik bedoel ook van de laatste 2000 jaar... zoveel mogelijk geweerd werden uit de hogere kringen. Dat ze geen macht kregen enzovoorts. En dat ze dus in hoge mate gedwongen waren... inderdaad letterlijk met hun handen gewoon de kost te verdienen. Wij weten ook allen dat dat niet erg gelukt is. Want het is altijd zo geweest dat er altijd Joden waren... die enorm grote macht hadden. En dat was niet alleen de mening van Hitler. Goed dat die naam er binnen schiet. Kan er nooit op komen. Toen maar weer. Maar het is een profetie die aangaande. Maar het is een gebed dat Juda zich zou voegen bij Israël. Uiteraard niet in hun ongeloof of hun hoererij, zoals beschreven in Jeremia 3. Daar wordt het Juda juist kwalijk genomen dat Juda als vrouw een voorbeeld genomen heeft aan haar zuster Israël. En die is nagewandeld. Dat was dus niet de bedoeling. En dus kan het alleen nog maar over iets positiefs gaan. Namelijk dat Israël, van al die twee volkeren, dat Israël als eerste deel zou krijgen aan de Messiaanse zegeningen. En dat Juda alsnog daarin zou volgen. En inderdaad is het waar dat op kleine schaal dat in onze dagen gebeurt, daar waar Joden tot geloof komen, maar op veel grotere schaal, wat eenmaal gebeurde met, laten we zeggen, Israël of Efraïm, in het begin van onze bedeling, toen daar de zaligheid terechtkwam, dan wel gedeponeerd werd, dat zal in de toekomst alsnog gebeuren en dan zal Juda alsnog het voorbeeld van Israël van 2000 jaar ervoor, overigens, volgen. En daar gaat dat gebed van Mozes over, uiteraard. En iets anders is er niet mee aan te vangen. En u begrijpt dat men dus in het algemeen met dit soort uitspraken helemaal niets kan aanvangen. Ook niet met de uitspraken over de andere stammen, overigens. Vooral niet omdat men die op voorhand eerst heeft weggeredeneerd. Maar hier gaat het in Jeremia 3, vers 18, over dagen waarin het huis van Juda gaan zal. Dat is niet maar een wens, het is een vaststelling van een feit hier. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Ik zou in de Bijbel er maar een tekstverwijzing bij zetten, inderdaad naar Deuteronomium 33, vers 7. Dat is de enige andere schriftplaats die je kan vinden tot op heden, maar waar precies hetzelfde staat. Dat er vereniging zou zijn tussen de beide huizen van Israël, dat is zo, maar ik zei al, algemeen bekend is dat dat zal gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan worden ze werkelijk verzameld in ook inderdaad dezelfde positie, namelijk in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En daar gaat een deel van de volgende verse trouwens ook over. Namelijk, zij zullen tezamenkomen uit het land van het noorden. Dat wil zeggen in het land van betrekkelijke duisternis, want dat is wat het ook betekent. Hè. Het kan ook betekenen uit hun ballingschap. Maar ja, in de praktijk maakt dat helemaal geen verschil. Ze zullen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Maar zoals gezegd, nee, dat heb ik niet gezegd. Ik zal een algemene uitspraak doen. Die ik niet ga bewijzen, want dan ben ik te ver buiten dit Bijbelboek. Ik zal een algemene uitspraak doen. Als die twee huizen van Israël apart genoemd worden in verband met de Messiaanse zegeningen, dat wil zeggen, de Messias komt en dat is dan voor de beide huizen van Israël, of het is voor Israël en Juda, of wat het maar wezen mag. Dan is het zo dat die volgorde van die namen, Israël en Juda, varieert. De ene keer staat er eerst Juda en de andere keer staat er eerst Efraïm. En de andere keer is het andersom. Efraïm en dan Juda. En voor zover ik dat soort schriftplaatsen heb gevonden, wat toch niet al te moeilijk moet zijn, maar voor zover ik zulke schriftplaatsen heb gevonden, heb ik geconstateerd dat als het daadwerkelijk gaat over een terugverzameling naar Kanaan, dat dan Juda eerst genoemd wordt. Ik bedoel, als ze apart genoemd worden, wordt Juda eerst genoemd en daarna Efraïm, of Juda en Jozef, of wat het maar was. En als het niet uitdrukkelijk gaat over een terugverzameling naar het land, maar over nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, messiaanse zegeningen in het algemeen, en ze worden apart genoemd, dan is de volgorde andersom. Dan is het Efraïm en Juda. Of Israël en Juda. Ik bedoel, dit zal één voorbeeld uit het hoofd geven. Dat is Jeremia 31. Daar ben ik toch niet al te ver uit dit boek, lijkt mij. Hè? Jeremia 31, die kent iedereen. En waarschijnlijk uit het hoofd. Vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En het gaat daar niet over terugverzameling naar het land. Het gaat niet over het zogenaamde Palestijnse bond, want in de theologie gebruikt men die termen. Maar het gaat over het nieuwe verbond. Als zodanig. Waarbij de Heer in hun harten zou wonen en een nieuw hart zou geven. En wat zijn wet in het binnenste zou schrijven en hun tot God zou zijn. Dat zijn in het algemeen nieuwtestamentische waarheden. Die ook op ons van toepassing zijn overigens. Maar de volgorde is dan dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dat is de volgorde. Je kan er alleen onderuit door te zeggen dat er vermoedelijk helemaal geen sprake is van enige volgorde. Je kan die woorden nou eenmaal niet gelijktijdig uitspreken, dus je moet de volgorde kiezen, maar die doet er niet toe. Dan klets je er onderuit dus. Maar ja, dat is de reden waarom je zulke dingen zou moeten controleren. Is die volgorde van belang of niet? Mijn conclusie is ja, die is van belang, want de algemene regel is als het over de wederkomst gaat en de terugverzameling en nationaal herstel van het volk onder de troon van David, om zo te zeggen, dan is het Juda en Israël. Maar als het gaat om het nieuwe verbond in het algemeen, messiaanse zegeningen zoals dat heet, dan is het Israël en Juda, of Efraïm en Juda, of Jozef en Juda, hoe die tien dan maar genoemd mogen worden. Nou goed. En hier in Jeremia 3 vers 18 krijg je dus dat het huis van Juda zal gaan tot het huis van Israël. En eerder al hebben we gelezen dat blijkbaar Israël eerder tot geloof komt dan Juda. Wanneer dat ook wezen mogen overigens, hè? Want Juda wordt geacht te leren van Israël. De Heer zegt, als je nou eerst aan Israël hebt nagewandeld in die hoererij, in die afgoderij, dat had je beter niet kunnen doen. Maar Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Veronderstel dat het toch met Israël eerst beter zou gaan. En dat hij zegt tegen Juda, volg dat dan ook maar na, dan komt het wel goed. Als u begrijpt wat ik bedoel. Israël als eerste wegens afgoderij in ballingschap, daarna Juda. Israël als eerste tot geloof gekomen, daarna Juda. Dat is een logische volgorde. En dus, in die dagen zal het huis van Juda gaan tot die van het huis Israël. En ze zullen tezamenkomen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Het idee bestaat zelfs dat het land van het noorden slaat alleen maar op Juda. Ik zei u al, de algemene commentaren zeggen, het gaat over onze tegenwoordige tijd. Over de tijd van de kerk. Nieuwe Testament. En die van het huis van Juda, niet Juda en Israël, maar Juda, die van het huis van Juda, zullen tezamen komen uit het land van het noorden. Nou ja, dat is in ieder geval waarheen ze zouden worden weggevoerd. In het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Welk land dat maar wezen mogen. En meestal beschrijft men dan ook nog dat de Joden verstrooid zijn geworden in de loop der tijd, toch vooral in de landen van het noorden, namelijk hier in Noord, dan wel Noordwest-Europa. In de loop van de geschiedenis. En dat is ook inderdaad zo, ja. Maar goed, ik laat dat maar verder voor wat het is, omdat het hier ook niet verder gedetailleerd wordt. Maar uiteindelijk, dat weet ik, u weet het en wij weten van elkaar dat we dat weten. In de toekomst, in de wederkomst van Christus, zal Israël totaal, alle stammen, hersteld worden in het land. En uitdrukkelijk, ook dan pas, voor de goede orde, ook dan pas zullen de beide huizen van Israël weer verenigd worden in één koninkrijk officieel. Die is ook van belang, omdat degenen die niet willen horen over een bevoorrechte positie van de tien stammen in onze dagen, de neiging hebben om die tien stammen überhaupt weg te redeneren. En een van de methoden is deze. Men zegt, nou ja, toen de Joden mochten terugkeren uit de Babylonische ballingschap, zijn de tien stammen daarmee ook teruggekeerd. Ja, nou ja, dat zei zelfs Johannes de Heer dus, hè. Die schreef dat. Ja, zeker. En zijn argument, het is eigenlijk gênant om te vertellen, maar zijn argument was, hij had er maar twee. Het argument was, toen de Heer geboren werd, was er in de tempel in Jeruzalem een vrouw uit de stam van Azer. Hanna was uit de stam van Azer. En dat is niet een van de twee, maar een van de tien. En dus zijn alle tien stammen teruggekeerd. En toen ik dat las, dacht ik, nou, hier klopt iets niet. Als dat het argument is, en als je die meer kunt vertellen, niet meer kunt ophoesten, is zo'n lelijk woord. Maar als je die meer te bedden kunt brengen aan dat, dan geloof ik niet dat dat klopt. Dit is wel erg zwak. Wij hadden nog een, hij zei, de Heer zou komen wonen in het land van Zebulon en Naftali. En dus waren Zebulon en Naftali ook terug. Ja, mij ontgaan die argumenten. Helemaal, 100%, daar kan ik niks mee. Men redeneert het dus weg. Maar men veronderstelt dan dat onder de Joden verstaan wordt, ook in onze dagen, alle stammen van Israël. Nou, dat hoef je aan de Joden zelf maar na te vragen om te weten dat dat niet zo is. Als iemand het zou weten, zouden de Joden zelf dat toch zijn. Maar die weten maar al te goed dat dat niet zo is. En bovendien, we hebben ook gewoon Ezechiël 37... waar gesproken wordt over een toekomstig nationaal herstel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Dus die profetie over het dal der doodsbeenderen. En het wordt in hetzelfde hoofdstuk nog gevolgd door een profetie over de vereniging van Jozef en Juda. Dat wil zeggen, van de tien en van de twee stammen, die twee houten die in de handen van de profeet tot één zouden worden. En dat gebeurt dus heus pas in de wederkomst van Christus. En in onze dagen bestaat het verschil nog steeds, ook officieel. En ik zeg het ook maar meteen officieel. Ik geloof dat dus inderdaad dat de zaligheid van, die aan de Joden gebracht werd, dat die van de Joden is weggenomen op grond van hun ongeloof. En daarna gegeven werd en op die grond gegeven werd aan Israël. Waarbij Juda ongelovig gebleven is, onze hele bedeling door, officieel. En dat net zo officieel in de toekomst die zaligheid weer bij Israël wordt weggehaald en weer wordt gegeven aan Juda. Op grond van hun bekering, gegeven aan Juda. En op grond van dat Israël in het geloof niet blijft, wordt het van hen weer afgenomen of worden zij afgesneden, enzovoorts. En zo staat het in Romeinen hoofdstuk 11. Nou ja, en in het Oude Testament ook menigmaal. Maar goed, hier niet, dus ik laat het daar dan maar bij. Omdat u weet welke lijn we feitelijk volgen hier. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamenkomen uit het land van het noorden in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. De tweede helft van het vers kan natuurlijk ook slaan vervolgens op de wederkomst van Christus inmiddels, waarbij Israël en Juda gezamenlijk worden terugverzameld in het beloofde land. Maar de uitdrukking, het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb, is niet noodzakelijk Kanaan. Ik steek mijn nek maar weer eens uit. Het is niet noodzakelijk Kanaan om de eenvoudige reden dat in de Bijbel ook over een ander land dat niet specifiek benoemd wordt, geschreven wordt dat de Heer voor Israël had bereid. Of zou bereiden zelfs, want het staat in de toekomende tijd in 2 Samuel 7. Dus welk land het precies is, dat weet je pas als het er precies bij staat of als het uit de context blijkt. We hebben niet verkeerd, het ligt het meest voor de hand dat het daadwerkelijk gaat om het land waarbij die uitdrukking ook steeds staat. Hè? Het land dat ik uw vaderen ten erve geschonken gegeven heb. En gij zult het land erfelijk bezitten en dat is dan toch heus Kanaan enzovoorts. Maar toch, je zou elke keer als je zoiets leest moeten vragen over welk land gaat het. We hebben het daar nog wel eens over. Goed, vers 19. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven. Dus het is natuurlijk niet kinderen, maar zonen. In de zin van erfgenamen. Hoe zal ik u een plaats geven onder de erfgenamen. Is de zin feitelijk. Hoe zal ik u onder de zonen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heer, van de heerscharen der heidenen? In Daniël wordt Kanaan, want ik heb moeite met de term Palestina, in Daniël wordt Kanaan genoemd het sieraadland. Uit de context blijkt dat het inderdaad Kanaan is, daar is geen twijfel over. Maar je vindt dat de term hier ook gebruikt wordt feitelijk. Een sierlijke erfenis. Hoe zou ik u daar zetten, zegt de Heer. Dat kan namelijk niet, is de gedachte, want als dat volk ongelovig is, heeft het geen rechten, niet alleen op het beloofde land, maar is het, hoe zeg je zoiets, is het voor de Heer ook onmogelijk om hen in dat land te hebben. Later, in Jeremia, zegt de Heer, het is mijn land. En hoewel ik dat volk bemin en het mijn vrouw is, zet ik hen er toch uit omdat ze mij niet dienen. Dan lees je bij gelegenheid zo'n uitdrukking als: wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Zo hoort hij niet, ze kan hier wonen, maar dan zou ze toch aan mij trouw moeten zijn. Hij zegt, dat is ze niet, dus eruit. En hier staat ook zo'n kreet, hè. Hoe zal ik u onder de zonen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Ik weet dat het moeilijk Nederlands is en dat komt omdat dit voor de vertalers ook hoogst problematisch was. Want u weet, in de dagen van de Statenvertaling maakte zich niet iemand druk om de wederkomst van Christus en wat daarbij hoorde. En voor zover men er zich toch druk over maakte, weet iedereen dat je dan meteen weer van doen hebt met ketters en dwaalleren enzovoorts. Nee, er waren toen in de dagen van de reformatie ook groeperingen zoals de doopsgezinnen en zo, de wederdopers enzovoorts. En die hadden wel een eschatologie, dat wil zeggen, die hadden wel een bepaalde uitleg van het profetisch woord, een bepaalde toekomstverwachting. Maar ja, die werden algemeen beschouwd als levensgevaarlijke dwaalleraren. Toch? En vervolgd en wat het maar was. Dus binnen de Calvinistische en ook Lutheraanse invloedssfeer vind je daar niks van terug. En die lui die dan dit moesten vertalen, die hebben daar dus echt wel problemen mee gehad, hè? Maar waar het over gaat is dit. De Heer zegt gewoon, ik kan u wel een erfenis geven, kan u onder de zonen zetten, maar dan moet je eerst wel tot mij roepen, mijn vader. En je van mij niet afkeren. Dan moet je me eerst als vader, nou ja, als God dus, als de gever van alle goede gaven, om zo te zeggen, erkennen. En niet van mij afwijken. Maar dat deden ze wel. En vandaar dat aangekondigd wordt inderdaad de volkomen ondergang van eerst Israël, die al geweest was, en dan ook van Juda. Vers 20. Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld, gij huis Israëls. Nog steeds geen Juda, hè? Zo hebt gij trouwelooslijk tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heer. En vorige keer werden we reeds geconfronteerd met het eigenaardige verschijnsel dat de profetie zich richt tot Israël, terwijl Israël allang van de kaart officieel verdwenen is. Als staat dan toch, hè? Maar het volk bestaat nog. En daar gaat het maar om, hè? Gelijk een vrouw trouweloze scheidt van haar vriend. Dat woord vriend zou je vooral niet moeten overdrijven. Het is het woord Baal, vreemd genoeg. Maar ja, Baal betekent gewoon heer. Of eventueel husband, zeggen de Engelsen dan. Dat wil zeggen echtgenoot. Maar alles in een tamelijk brede toepassing van de term. En de vertaling met vriend is niet noodzakelijk verkeerd. Maar het betekent niet dat het gaat om een innige relatie noodzakelijk. Dat kan wel, maar het hoeft helemaal niet. Verder is het zo dat overigens de Joden moeite gedaan hebben om overal de naam of het woord Baal in een positieve betekenis uit de Bijbel, ook uit het Hebreeuws van de Bijbel, te verwijderen. Vandaar dat die zoon van Saul, die hem nog 7 jaren opvolgde over de 10 stammen van Israël, of over 11 van de 12, net wat hij wil, bij ons bekend is als Isboset, terwijl hij oorspronkelijk heette, volgens de Bijbel, Isbaal. Maar ze hebben Baal weggeredeneerd en vervangen door het woord Boset, schaamte. Dat staat hier een paar versen verder, dus er komen vanzelf nog over te spreken. En hetzelfde geldt voor Mephiboset, want die heette Mephibaal. En zo verder. En zo heb je nog meer van die namen. Het is bekend gegeven dat dat zo is, dat de Joden dat eruit hebben gehaald, omdat Baal ook de naam was van een afgod. En daarom vonden ze het ongepast om hetzelfde woord te gebruiken voor de Heer, de God van Israël, terwijl Baal gewoon een synoniem is voor Adon, namelijk Heer. Maar goed. Maar hier staat Baal, terwijl het wel degelijk de Heer is uiteraard, hè, die vriend. Trouwens, we hebben, schiet me zo te binnen, in Hosea hoofdstuk 3 of 4... hebben we ook zo'n uitdrukking over een vrouw en haar vriend. In dezelfde betekenis, namelijk die vrouw is populair gezegd Israël en de vriend is de Heer. Alleen daar staat een ander woord, het is Hosea 3, vers 1. De Heer zei tot mij, ga wederomheen bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend. Nochtans overspel doet. Dat lijkt op de situatie hier uit Jeremia 3. En dat is terecht. Het gaat over hetzelfde. Maar het is niet hetzelfde woord voor vriend. Er staat weer een ander woord. Ria. Maar het betekent net zo goed een relatie. Wat het maar is. Een broer, een metgezel, een vriend, een echtgenoot, een minnaar, een buurman. Een gezel, een metgezel. Maar het is in ieder geval een uitdrukking voor de relatie tussen de Heer en Israël. En dus neem ik hem weer op in Jeremia 3. Gelijk een, vers 20, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar, nou ja, van haar, he, Baal. Het woord Baal wordt trouwens nogal eens gebruikt in de betekenis van echtgenoot, ook in Jesaja, en zeker ter aanduiding van de Heer zelf, ook onder het nieuwe verbond. Al staat er dan bij gelegenheid, gij zult mij niet meer noemen mijn Baal, maar enzovoort, staat er wat anders. Gelijk een vrouw trouweloos scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouweloos tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heere Heere. En nog steeds is de vorm van die zin gericht rechtstreeks aan Israël. Je vraagt je achteraf af of die Israëlieten in hun Assyrische ballingschap, of die misschien ook een exemplaar van deze geschriften van Jeremia hebben gekregen. Waarom niet? Misschien wel. Het zou best kunnen. En andersom ook. Wij onderschatten dikwijls de communicatie die er was en het verkeer in het algemeen dat er was in die oudheid. Dat is een van onze problemen. Wij denken dat wij moderne mensen zijn met communicatie en posterijen en al dat soort dingen over heel de wereld. En dat dat vroeger niet was, omdat het in de middeleeuwen niet was. Hetgeen trouwens ook al een misverstand is, want in de middeleeuwen was dat ook zo. Toen waren trouwens de Romeinse wegen nog vrij vers. En die Romeinen konden er wat van, hoor, met hun troepenbewegingen enzovoorts. Maar in Bijbelse tijd, in de tijd van de Heer Jezus, reisde men de hele wereld over. Maar dat deed men 1000 jaar ervoor ook al, in de dagen van David en Salomo. En hier zijn we in de jaren 400 na Salomo. Dus ja, ik zie het probleem niet. Waarom zouden ze het niet gekregen hebben in hun ballingschap? Hoe dan ook, het wordt rechtstreeks tot hun gericht, deze woorden. Er is vers 21. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen. Een geween en smekingen der kinderen Israël. Er staat ook zonen, de zonen Israëls. Omdat zij hun weg verkeerd hebben. En de Heer hun God vergeten hebben. Zoals gezegd, dit is al geschiedenis. Dit is al gebeurd, want het volk is weggevoerd. En de natie is ondergegaan in Assur. En de hoge plaatsen, dat is natuurlijk een specifieke formulering, want die stem zal heus wel gehoord zijn, ook in lage plaatsen. Maar hoge plaatsen zijn de plaatsen van de afgoderij. Ook van de dienst aan Jehovah overigens, maar hoge plaatsen zijn van oudsher nou eenmaal heilige plaatsen. Eigenlijk tot in onze dagen, maar vooruit. En daar gaat het over. Hè. Hebben jullie hoge plaatsen? Hadden jullie hoge plaatsen? Nou, dat was een geween. Want dat gedoe met die afgoden heeft geleid tot de ondergang van het Rijk als zodanig. Want ze hadden hun weg verkeerd. Dat wil zeggen, hun wegen krom gemaakt. Namelijk, ze hadden de Heer hun God vergeten. Dat is een thema wat elders in de Bijbel voorkomt, hiervoor ook. Staat er trouwens bij, hè? Wat staat erbij? Jeremia 2, vers 32. Dat is die van: vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel of een bruid haar bindselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten. Dagen zonder getal. Altijd al, zegt de Heer. Maar eigenlijk zijn het woorden uit Deuteronomium, terwijl ze mij in vergetenis gesteld hebben. Of terwijl gij mij in vergetenis gesteld hebt, zal ik ook u vergeten en ik zal mijn aangezicht voor u verbergen, de verbergen. Deuteronomium, wat het maar was. 31, 32, daar in de buurt. Vergeten. Moet je precies weten. Kan ook hoor. Even kijken. Huh? Deuteronomium. Ja, ik citeerde min of meer vers 18 van hoofdstuk 32. Deuteronomium 32. De rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. En dus, vers 20, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal, enzovoorts. En dat is weer de herhaling eigenlijk van 31 vers 17. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. En vers 18, ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. Wordt op voorhand via Mozes in Deuteronomium aangekondigd en dezelfde woorden worden gebruikt hier in Jeremia 3. Ze hebben de Heer hun God vergeten. En de Heer zei via Deuteronomium, en dus zal ik mijn aangezicht voor hen verbergen. En daar komt heel die verborgenheid vandaan. Hè? Vers 22, de oproep. Jeremia 3, vers 22. Keert weder gij afkerige zonen. Ik zal uw afkeringen genezen. Waarbij het feit dat ze zich afgekeerd hadden van de Heer beschouwd wordt als een ziekte. Waarom ook niet? Je zou zonde in het algemeen kunnen beschouwen als een ziekte. Per slot ga je eraan dood. Dus ja, dan is het toch een tamelijk ernstige ziekte, zeg maar. Ja. Keert weder gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Vandaar dat het is, ik ben de Heer, uw heelmeester en zo. Hè? Dat begrijpt u, hè? En door zijn striemen is ons genezing geworden. Populair vers uit Jesaja 53. Waar, op grond waarvan men claimt dat de Heer ons lichamelijk zal genezen. zei het dan kennelijk dan toch onder zekere voorwaarden. Ik moet u zeggen dat dat niet noodzakelijk de betekenis is van die uitdrukking. En bovendien, die verklaring die is in strijd met wat het Nieuwe Testament ons leert over onze bedeling. Dus ja, het houdt gauw op. Ik zal hun afkeringen genezen. Ze zouden namelijk moeten zeggen, zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt Jehovah, onze God. En met opzet lees ik Jehovah nu, in plaats van Heere. Want die God is bij name bekend. Hè? De Heer had zich bij name bekendgemaakt aan zijn volk. En ze zouden zijn naam aanroepen. En de Heer zegt, dat zouden ze moeten doen met deze woorden. Hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Waarlijk tevergeefs van de heuvelen en de menigte der bergen. Vertalers hebben ingevoegd, verwacht men het. En dat is wel terecht, dat is de gedachte. Hè? Vergeefs van de heuvelen en de menigte der bergen. Dat wil zeggen, er komt helemaal niks van die heuvelen en de menigte der bergen. En die heuvelen en menigte der bergen zijn uiteraard weer die plaatsen van afgoderij. De hoge plaatsen uit vers 21. Die afgoden leveren dus niks op. En daartegenover, waarlijk in de Heer, onze God. Jehovah, onze God, is Israëls heil. Dat die woorden elders ook in de Bijbel voorkomen, dat wilt u vanzelf al aannemen, mag ik hopen. Want daar gaat het allemaal om, hè. Dat men zich onderwerpt aan Jehovah, de God van Israël. En dan in een toelichting in vers 24. Want de schaamte, daar staat dat Boset of Boschet van Mephibozet en Isboset en al die andere Bozetten. Schaamte. Want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten. De echte betekenis van dat woord Boset is eigenlijk, van oorsprong is het in de eerste plaats bleek worden. Wordt een mens van schaamte bleek? Nee? Of wordt hij juist rood? Nou ja, het heet bleek worden. Je kunt ook van schrik verbleken. En misschien is dat nog een betere term eigenlijk. Maar in het algemeen krijgt het de betekenis van achteruitwijken. Ook letterlijk, maar ook overdrachtelijk in de zin van achterblijven. En ook in de zin van teleurgesteld zijn. Verbleken, achterblijven, teleurgesteld zijn, afwijken, wat je maar wil. En het is daarom vooral een interessant begrip. Omdat, en dat kan je in de vertaling natuurlijk nooit meer zien. Boschet komt van het boek van Bush. Bush. Met een beet, een waf en een shin. Maar het is het tegenovergestelde, blijkbaar, van het woord dat in 4 vers 1 gebruikt wordt en vertaald is met bekeren. Namelijk dat boschet, schaamte, wil zeggen het afwijken, het achterblijven. En bekeren is het tegenovergestelde van achterblijven. Zich juist direct weer wenden tot de Heer. En als je dat doorhebt, dat het begrip schaamte in de Statenvertaling in het algemeen het tegenovergestelde is van zich bekeren, dan begrijp je veel beter waar het over gaat. Hè? De schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten, wil dus zeggen, men is afgeweken, men heeft zich afgekeerd, zijn woorden die hiervoor gebruikt werden, de afkerige kinderen. Men heeft zich afgekeerd van de Heer. En dat is hun dood geworden, hun ondergang. De schaamte heeft de arbeid onze vader opgegeten. Bovendien in het Jodendom, maar die heb ik net min of meer verteld, in het Jodendom wordt het begrip schaamte ook geïnterpreteerd als een afgodsbeeld of een afgod. Vandaar dat men het woord Baal hier en daar vervangen heeft door dit woord, schaamte. Want men wil die Baal dan niet noemen. En de afgod als zodanig ook niet. Als hij een andere naam zou hebben. En dan staat er alleen het woord schaamte. Maar het dienen van afgod is het afwijken van de Heer. En dat is het dan. Dus je kunt, als je in het woordenboek het begrip nazoekt, dan vind je dus al die toepassingen. Een afgod, bleek worden, afwijken, afkeren, achterblijven. Maar iets met achter in ieder geval, iets terugtrekken. En als iets verbleekt, verdwijnt het ook, weet u wel. Als je foto verbleekt, dan verdwijnt je hele foto, toch? Nou goed. De schaamte, zeg maar afgoderij dus in dit geval, het afwijken van de Heere, het zich afkeren, heeft de arbeid van onze vaderen opgegeten. Ik zei al, wij onderschatten de oude geschiedenis, zo zonder meer. Maar je zou kunnen weten dat 400 jaar daarvoor Israël het veruit grootste en machtigste rijk ter wereld was. En dat is nog een understatement. Israël en met name Salomo was over de hele wereld bekend en werd geroemd. En alle landen zonden delegaties naar het loofhuttenfeest in Jeruzalem elk jaar en brachten de man geschenken. En dat kwam goed uit, want de man verzamelde ook vanuit de hele wereld enzovoort. Hij is de uitvinder niet alleen van het alfabet, maar ook van de dierentuinen, de botanische tuinen en van weet je veel wat, de architectuur en roept u maar. De grootste koning en de meest wijze man die ooit geleefd heeft, zegt de Bijbel. Dat staat in ieder geval in de Bijbel. Nou goed, maar die enorme rijkdom, die periode van de gouden eeuw van Israël eigenlijk, in de dagen van Salomo, daar was inmiddels niks van over. Dus zoek. En dat is wat hier staat. Hoe komt dat? Ja, door de afgoderij. De dagen van Salomo waren de dagen waarin de Heer Israël zegende. Zolang Salomo tenminste trouw bleef aan Jehovah. Dat is hij niet echt tot het eind van zijn leven gebleven. Maar aan het eind van zijn leven scheurde dan ook meteen het rijk alweer in tweeën. En het resultaat was meteen oorlog. Burgeroorlogen zelfs tussen Israël en Juda. En daar is het rijk natuurlijk aan ten onder gegaan. Dat kan niet missen, hè? Kijk, als je nog oorlogen voert tegen anderen, kan je winnen of verliezen. En als je wint, dan heb je winst. Dan heb je buit. Dat is ook bijbels. Maar als je burgeroorlog hebt, ja, daar word je alleen maar armer van. De snelste manier om een land naar de Filistijnen te helpen. Wat zei je? Dus we gunnen het de Filistijnen. Misschien. Schaamte heeft de arbeid onze vaderen geconsumeerd. Het is verdwenen, opgegeten. Van onze jeugd aan, hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochteren. Ik denk van onze jeugd aan, dat betekent vanaf het begin van het rijk af aan. En dat is inderdaad gebeurd, ja. Wij liggen in onze schaamte, vers 25, namelijk wij liggen in onze afgoderij. Wij liggen in onze afkering. En onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd. Wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd, wij en onze vaderen van onze jeugd aan. Dat is denk ik weer vanaf het begin van het Davidische koninkrijk, om zo te zeggen. En misschien wel vanaf de uittocht uit Egypte ook. Dat is heel goed te verdedigen. Zeker in vergelijking met de woorden uit Jeremia 2... waar immers sprake was van de uittocht uit Egypte enzovoorts. Hè? Maar goed. Wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd, wij en onze vaderen van onze jeugd aan tot op deze dag. En wij zijn der stem, dus Heeren onze Gods, niet gehoorzaam geweest. Nog een keer, wij liggen in onze schaamte. Want wij hebben gezondigd tegen de Heeren onze God. En als je dan in je schaamte ligt en je hebt gezondigd tegen de Heeren onze God, wat doe je dan? Dan pak je jezelf bij je haar en dan zeg je, laat ik opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen, Ik heb, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Maar die woorden staan hier niet. Dat zijn de woorden, dat weet u natuurlijk, van de verloren zoon. Die ene van die twee, weet u wel. Die ene die er in ieder geval als eerste, maar die er vandoor was gegaan. Met de erfenis en met zoonschap en alles. En die terugkeerde en zei, ben niet waardig meer uw zoon genaamd te worden. Ja, vader zal wel zeggen, waar moet ik u zetten onder de zonen? Daar zie ik geen kans toe. Niettemin, de vader zag hem van verre komen en stelde hem tot zoon. Slachtend gemeste kalven, deed hem een ring aan de vinger en dat soort dingen meer. Waar zou dat nou over gaan? En nu weet u meteen waar die woorden vandaan komen. Ik heb gezondigd, vader, ik heb gezondigd. Ik lig hier in mijn schaande en in Jeremia 31 kom je het weer tegen. En dan is het nog duidelijker, een verwijzing, of hoe moet je dat zeggen, een parallel aan de gelijkenis van de verloren zoon, want zo wordt hij dan toch in het algemeen genoemd. Hoe dan ook, wij liggen in onze schaamte, het is volkens gevallen, onze schande, onze afwijking, onze afgoderij overdekt ons, want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd, wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op deze dag. En wij zijn der stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaam geweest. En dus, als men zover is en dat zegt, dan zegt de Heer, zo gij u bekeren zult, Israël, spreekt de Heer, bekeer u tot mij. Als je er spijt van hebt, als je het anders wil, Kom terug, bekeer u tot mij. En dan zeg ik wat ik net ook zei. Dat woord bekeren uit 4 vers 1 is dus het omgekeerde van die schaamte. Heb ik het Hebreeuws gezegd of niet? Nee, hè? Boosheid was schaamte van Bush met een beet, een waf en een shin. En bekeren zijn dezelfde letters, maar andersom. Dan wordt het, hoe zeggen ze het? Sjoep, zeggen ze. Ja, sjoep, jammer. Sjoep. Dat wil zeggen met een sjin, een waf en een beet. Het is hetzelfde woord, maar omgekeerd. Dezelfde letters, maar in andere volgorde. En het is inderdaad het tegenovergestelde. Het terugkeren, in dit geval dus, tot de Heere. Zo gij u bekeren zult, Israël spreekt de Heere, bekeer u tot mij. En zo gij u verfoeiselen. Dat was dus die schaamte. Afgoderij, uw verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen. Zo zwerf niet om, maar zweer. Zo waarachtig de Heere leeft, enzovoort. Dat wil zeggen, opnieuw de oproep tot bekering gericht aan Israël. Ik heb eerder al gezegd dat eigenlijk die indeling een beetje ongelukkig is. Omdat pas vanaf vers 3 van Jeremia 4, wij een profetie vinden die rechtstreeks gericht is tot Juda. Kortom, het gaat hier nog steeds gewoon over Israël. En zo staat het ook in vers 1. Zo gij u bekeren zult, Israël, spreekt de Heer, bekeer u tot mij. En zo gij uw verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen, uw schande, uw afgoderij, wat het maar is. Zo zwerft niet om. Dat wil zeggen, kom rechtstreeks tot mij. En zweer dus, vers 2, zo waarachtig als de Heere leeft. Nou, het is gewoon de Heere leeft, maar dat is de vaste uitdrukking die wij in de Bijbel vele malen tegenkomen. De Heere leeft in waarheid, in recht en in gerechtigheid. Ik zou hem liever zo leven zijn, maar zweer, de Heere leeft in waarheid, in recht en in gerechtigheid. Zo zullen zich, als u dat doet, zo zullen zich de heidenen in hem zegenen en zich in hem beroemen. Als Israël zich bekeert, zullen de heidenen zich in hem zegenen en zich in hem beroemen. Men heeft geprobeerd onze vraag te voorkomen door het woordje hem met een hoofdletter af te drukken. Maar het belet ons niet toch de vraag te stellen. Wie is hem? In wie zullen zich de heidenen zegenen? Nou ja, in de praktijk maakt het niet veel uit, maar ik hoop dat u merkt dat we hier gewoon terecht zijn, fundamenteel, bij de beloften die God oorspronkelijk reeds in Genesis aan Abraham gedaan heeft. Namelijk in u, in Abraham, in u, nou ja, in uw zaad, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Hetgeen een belofte is met twee kanten. De ene kant is namelijk simpel deze. Het is u en uw zaad, en ik gebruik nu de woorden van Paulus uit Galaten 3. Er staat in het enkelvoud als van één, het welk is Christus. Dat wil zeggen in Abraham en meer specifiek in zijn zaad, namelijk Christus, zullen alle heidenen, alle geslachten der aarde gezegend worden. En zo heeft men het kennelijk hier ook opgevat en dus hem met een hoofdletter geschreven. Maar die hem is dan toch in ieder geval de Messias. Hebben we die nog? De andere kant van die belofte aan Abraham is toch heus, dat hoewel zaad in enkelvoud staat, wordt het in de Bijbel zelf als een meervoud uitgelegd. Ook in gewoon Nederlands trouwens. Een zakje zaad, daar zit niet maar één korreltje in. Die heb je toch, hè? Wij gebruiken maar zelden het meervoud daarvoor. Ik ken het meervoud zaden nog net wel. Maar ja, ik kom uit Bodegraven, dat 60 jaar geleden beroemd was om Turkenburgs zaden. En op alle spoorwegstations in Nederland, want ik heb er wat gezien als kind, er stond zo'n groot bord met zo'n zaaier, met zo'n zak met zaad, en zo'n arm over zijn rug, zo'n Turkenburgs zaden. En ik vond het toch altijd toen al wat vreemd, zaden in het meervoud. Maar hoe dan ook, het woord mogen enkelvoud zijn, maar het wordt wel degelijk gebruikt ook ter aanduiding van een meervoud. En in de Bijbel vinden we de uitdrukking zaad van Abraham vele malen, ik weet niet hoe vaak, maar vele malen als de aanduiding gewoon voor de afstammelingen van Abraham en anders wel die van Isaac en van Jacob. Dat wil zeggen voor heel het volk Israël. Bovendien, van dat zaad wordt gezegd, het zal zo talrijk zijn als de sterren des hemels en het zand der zee, want ik zal u vermenigvuldigen, de vermenigvuldigen, en ge zult uitbreken in menigte, en ge zult worden tot volken en tot de menigte van volken. En wat voor uitdrukkingen we daar nog maar meer voor hebben, zouden we de rest van de avond mee kunnen vullen met alleen die uitdrukkingen waar ze maar genoemd worden. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar het hele idee blijft heus dat de volkeren der aarde gezegend zullen worden in, vanwege hun verbondenheid met en afhankelijkheid van Israël. Dat laatste koninkrijk, dat Messiaanse rijk, is toch gewoon een Israëlitisch wereldrijk. En via dat rijk, via dat zaad van Abraham, zouden de overige volkeren gezegend worden. Dat gebeurt echter pas als Israël zelf gezegend wordt in die ene. In dat ene zaad van Abraham, het welk is Christus. Dus in de praktijk maakt het geen verschil als die volkeren der aarde gezegend zullen worden, als vervulling van de belofte aan Abraham, is het door en in een bekeerd Israël. Onder leiding van de Messias zelf, die de oorzaak dan is van al die zegeningen enzovoorts. Dat mag helemaal geen probleem zijn, dus mij maakt het verder ook niet zoveel uit of het met een hoofdletter of een kleine letter geschreven wordt. Maar wij weten dat nou eenmaal de volkeren, de heidenen, gezegend zullen worden in en door Israël. Maar dat wacht dan toch heus eerst op de bekering van Israël. En dat staat hier ook. Het wacht niet op de bekering van de Here. Het wacht op de bekering van Israël en dan zullen de heidenen in Israël gezegend worden. We hebben trouwens ook andersoortige terminologie die hetzelfde zegt. Denk maar bijvoorbeeld aan Daniël hoofdstuk 2, waar wij in de droom van Nebukadnezar zo'n beeld zien, uitbeeldend, want een beeld wordt uitbeeldend, de wat wij noemen achtereenvolgende wereldrijken, althans die wereldrijken die macht zouden hebben over Jeruzalem. Maar het beeld wordt vernietigd door een steen zonder handen afgehouden. En je kunt heel makkelijk uitleggen aan de hand van talloze schriftplaatsen dat die steen Christus is. Er is niks moeilijks aan. Niettemin, het commentaar in Daniël zelf op die steen is: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En dat volk wat dan genoemd wordt, dat wordt door die steen uitgebeeld. Is het de Heer zelf? Ja, het is de Heer zelf, dat is aantoonbaar, maar toch is het de uitbeelding van het hele volk. Omdat er sprake is uiteraard van één eenheid en omdat de Heer zelf deel uitmaakt van het volk en omdat het volk deel uitmaakt van de Messias, om zo te zeggen. Een volk van koningen en priesters en wat het maar wezen mag. En zo verder. Nou goed, zoiets vind je hier dus ook. Het wacht op de bekering van Israël. En dan en zo en op die manier zullen zich de heidenen in hem zegenen. Of met een andere, eenvoudiger formulering: zo zullen de heidenen in hem gezegend worden. Dan zetten we de zin even in de leidende vorm, heet dat. Zonder dat de betekenis verandert. En daar zijn wij meer aan gewend namelijk. Maar dat is het idee. Het ligt daarna ook voor de hand meteen de naam van Juda te noemen. Want u en ik weten dat het waar is dat Israël tot bekering zou komen als volk en dat via Israël, als koninklijk priesterlijk volk, dat koninkrijk van de Messias over de heidenen gevestigd zou worden. Maar als het gaat gebeuren, weten wij inmiddels, hoop ik, dat dat zal gebeuren. Meer specifiek door de bekering van Juda, want het koninkrijk begint eerst bij Juda. Net als het koninkrijk van David begint bij Juda en daarna ook de andere stammen omvat, zo zal het ook met de Messias zelf zijn. En dus ligt het voor de hand dat het verhaal meteen verder gaat met: want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem. Dus dan worden meteen vanaf hier, vanaf vers 3... wordt Juda aangesproken, want zo zou het koninkrijk daadwerkelijk geopenbaard moeten worden. En ik hoop dat u nog flink wakker bent, dan kan ik u dus nu ook zeggen: nou ja, niettemin, de zaligheid zou eerst terechtkomen bij Israël, dat is in onze dagen, maar dat leidt dus niet tot de openbaring van het koninkrijk, maar tot de verberging van het koninkrijk. Maar als koninkrijk en dus de uitwerking van messiaanse zegeningen. En ik weet dat het een moeilijk onderwerp is, omdat wij van geschiedenis sowieso geen bal meer weten. Ik kan dat niet netjes uit mijn keel krijgen, zulke uitdrukkingen. Maar anders zou het niet zo moeilijk zijn om erop te wijzen dat de verspreiding van het evangelie eerst onder de 10 en daarna door de 10 over de hele wereld inderdaad in heel de wereld tot zegen geweest is. Het probleem is dat wij tegenwoordig daar niet meer zo tegenaan kijken en dat we de verspreiding van een godsdienst sowieso niet als een voorrecht of als een winst willen aanmerken. Winst zien wij alleen nog in beurscijfers. Nou ja, drukken wij in cijfers uit, in geld en dat, nou ja, goed. Dus dat wij, kijk, wij Westerlingen, wij, zal ik eerst al zeggen, doe maar. Wij hebben de reputatie dat we de hele wereld met geweld veroverd hebben en hebben uitgebuit. Het heet kolonialisme en slavendrijverij en handel en wat het maar wezen mag. Misschien is dat zo. Maar waarom vertellen ze nou nooit eens dat wel degelijk door precies diezelfde volkeren, want ik probeer de naam Israël dan toch maar te vermijden, want het is heus niet iets waarvan ik vind dat wij ons erop moeten beroemen of zo. Maar dat door diezelfde volkeren wel degelijk ook rijkdom verspreid geworden is en in ieder geval het evangelie gepredikt is aan volkeren en dat ook door de verspreiding van het christendom heel wat onderlinge strijd tussen volkeren en volkstammen de kop is ingedrukt en dat onderwijs over de hele wereld gebracht is en weet je veel wat, maar dat vergeten we allemaal. Ik moet ook eerlijk zeggen dat daar niks van over is in de praktijk, nou ja, nauwelijks. Maar ja, daar kun je van schrikken, maar dat hoeft helemaal niet. Want van christendom in onze volkeren of landen is natuurlijk ook niks over. Het is allemaal verdwenen in de loop van 1-2 generaties, denk ik. Misschien was het iets langer, maar toen maar. Maar het is wel degelijk zo dat de volkeren daarin gezegend zijn en dat de hoe moet ik het zeggen, nou, zeggen ze iets. Dat het einde van de duistere middeleeuwen, met de opkomst van de modernere tijden en verlichting, ontdekkingsreizigers en weet je veel wat allemaal, dat heeft wel degelijk vrede bewerkstelligd en zegening voor vele volkeren. Niet op het niveau zoals dat in de 1000 jaren gerealiseerd zou worden. Het is allemaal betrekkelijk geweest, maar het was er wel. En als je zegt, er is niks van over, zeg ik, ja, dat geloof ik ook. Ja, er is niks van over, maar daarom is het wel geweest. En zo goed als Israël een gouden eeuw gekend heeft in de dagen van David en meer nog in de dagen van Salomo, op grond van zijn onderwerping aan de Heer, waarbij hij een rijkdom verwierf waar hij absoluut niet om gevraagd had. Hij had gevraagd om wijsheid, niet om rijkdom. En toen zei de Heer, nou ja, dat je om wijsheid vraagt, oké, maar dan zal ik je ook rijkdom en macht geven. Al heb je daar niet om gevraagd. Maar zo goed als Israël dat gekend heeft op grond van trouw aan Jehovah, zo heeft de westerse wereld ook zo'n gouden eeuw gekend op precies dezelfde grond. Nou ja, op een lager niveau, maar het was het toch. En dat voorbij gegaan is, nou ja. En dat gelovige volkeren die trouw zijn aan de Heer, gezegend worden, eventueel, zeg, mark my words, eventueel zelfs ten koste van goddeloze volkeren, ja, dat is een Bijbels gegeven. Sorry. Waarmee ik heus niks wil goed praten, waarom zou ik, dat maakt me allemaal verder helemaal niet uit. Maar wat me wel uitmaakt, is dat Bijbelse beginselen altijd van toepassing geweest zijn en gebleven zijn tot in onze dagen aan toe. Ik ben nog steeds van mening dat als een volk trouw is aan de Heer, wordt het volk ook in materieel opzicht als volk gezegend. Dat kan niet missen, al was het alleen maar omdat de Heer gelovigen zegent. En als die in de meerderheid zijn, dan gaat het goed voor het land. Zo is het nou eenmaal. En zo is dat ook geweest. Alleen, het zijn dingen die tegenwoordig niet meer gezegd mogen worden, want godsdienst is überhaupt afgeschaft. En de voordelen ervan, die worden niet meer gezien. De nadelen bij voorkeur wel, om vooral die afschaffing dan weer te onderbouwen enzovoort. Zo is dat gegaan. Maar kijk, in de Bijbel lees ik over Israël dat in de toekomst de borsten der heidenen zal zuigen. Dat wil zeggen dat het rijk zal worden. Want melk, gaat het toch over impliciet, staat voor heus voor aardse zegeningen. Het betekent dat Israël gezegend zal worden, rijk zal worden zoals in de dagen van Salomo. En dat die rijkdom in hoge mate opgebracht wordt door andere volkeren. Dat is zo, ja. Aan de volkeren die daaraan onderworpen zijn, dat staat gewoon in de Bijbel. En het werd gerealiseerd in hoge mate in de dagen van Salomo. Zal gerealiseerd worden zo letterlijk mogelijk en ten volle in de dagen van het Messiaanse Rijk. In zijn openbaring op aarde. Maar het principe is altijd al werkzaam geweest. Alleen wij noemen het kolonisme en dat soort dingen meer. Hè? Hoe heet dat? Ja, zo toch? Ultradispensationalisme. Oh ja, kolonialisme. Ja, precies, ja. Maar goed. En aan de andere kant, zo werkt handel trouwens in het algemeen. Maar laat ik het daar maar niet over hebben. De heidenen zullen gezegend worden in een bekeerd Israël. Maar dat zal pas de volle uitwerking hebben nadat Juda tot geloof gekomen is. En dat is het logische verband tussen het voorgaande tot en met vers 2 en dan het volgende vanaf vers 3. Namelijk, daar staat want, en nou komt het iets technisch, Het woord dat gebruikt wordt, noemen wij een redengevend voegwoord. Ki in het Hebreeuws, als u er wat aan hebt. Een redengevend voegwoord. Maar er wordt uitdrukkelijk bij vermeld dat dat kan zijn terugziend of vooruitziend. Dat wil zeggen, kan twee kanten opwijzen. En afhankelijk van welke kant het opwijst, vertaal je het dus met want of je vertaalt het met daarom. En ik prefereer daarom. Voor dat doel. Op dat namelijk, op dat. Niet omdat het al zo is, maar op dat het voorgaande vervuld zal worden. Komt nu de volgende verse. Daarom, zo zegt de Heer. Volstrekt legitieme vertaling hoor. Daarom, zo zegt de Heer. Als zo'n zin ergens in de Bijbel zo begint, staat er heus hetzelfde woord aan het begin. Daarom, zo zegt de Heer. Tot de mannen van Juda. En tot Jeruzalem, waar nota bene dat koninkrijk gevestigd zou moeten worden van de Messias. En dus van het zaad van Abraham. In wie alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Zegt tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem. Braakt u lieden een braakland en zaait niet onder de doornen. Besnijdt u de heren en doet weg de voorhuiden uw harten. Gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Enzovoort. Opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Braakt u lieden een braakland en zaait niet onder de doornen. Het idee is niet maar dat men niet letterlijk het land zou bezaaien. Het idee is dat men op zou houden met eigen werk te doen. En zich afhankelijk te stellen van de Heer. Die uitdrukkingen trouwens, braakt u lieden een braakland, komt nog veel vaker voor. Men zou het land niet bezaaien, braak laten liggen. Het is gewoon ophouden met je eigen dingen te doen. En de eigen dingen die ze deden, was allemaal in onafhankelijkheid van de Heer. En eventueel zelfs in onderwerping aan en in afhankelijkheid van de door hen zelf verkozen afgoden. En het idee is, hou daarmee op. Zaait niet onder de doornen. Is het idee van het werk gaat je toch niks opleveren. Wat je ook zaait. Het wordt verstikt immers door doornen en distelen. Met dank aan Matthäus 13 voor de verklaring. Besnijd u den Heere. En u weet. Ik begrijp hopelijk dat het hier niet gaat om dat ze eventueel niet besneden waren en dat het volk alsnog besneden moest worden, dan mikt u te laag. Het gaat om de betekenis juist van de besnijdenis. Het is wat Paulus in, ik meen Romeinen 2 uitlegt. Ja, Romeinen 2 dacht ik. Hij zegt, ja, besnijdenis, dat is besnijdenis die met handen geschiedt. Hoe zeg je zoiets netjes? Het heeft geen enkele betekenis. Je bent pas echt besneden en dus pas echt een Jood als je besneden bent naar de geest, naar het hart namelijk. En hier wordt de uitdrukking in die zin ook gebruikt. Niet alleen hier, maar elders ook. Besnijdt u de Heere en doet weg de voorhuiden. Ja, niet letterlijk, maar uw harten. Het idee is dat er ze een omhulsel hebben om het hart. Zoals ze een omhulsel hebben om ogen en oren. De schellen van de ogen, weet u wel. En verhard hart. Ze zijn ongevoelig. Ze kennen de waarheid niet en willen die ook niet weten. Want vergis u maar niet. We hebben van religie, ook van het christendom gemaakt, iets dat bepaald wordt door gevoelens. Maar het is een heel hardnekkig misverstand. Gevoelens bedriegen. Het gaat niet over gevoelens, het gaat over de waarheid. We zouden de waarheid zoeken. Staat niet voor niks in vers 2. De Heere leeft in waarheid, recht en gerechtigheid. En het gebed is niet voor niks, zend Heer uw licht en waarheid neder. Maar deze mensen wilden de waarheid niet weten, zoals dat tot in onze dagen nog steeds zo is. De wereld houdt de waarheid in ongerechtigheid en onder. De waarheid is dat Israël, dat volk van God, is dat van Gods wegen, op Gods initiatief, niet alleen verwekt geworden is, maar ook uitgeleid is uit Egypte met enorme sensationele gebeurtenissen die in de menselijke geschiedenis zijn blijven hangen, in ieder geval lange tijd. Maar die men zich niet herinnert, die men weggeredeneerd heeft, waaraan men geen boodschap heeft. Men heeft zich afgezonderd van het verleden, men wil het verleden niet weten. En ze zijn modern geworden, denk ik, zoals wij in onze dagen. Ze hebben mij eens uitgelegd dat het verschil tussen de westerse wereld en de Arabische wereld is dat wij in het Westen leven vandaag en zijn onderweg naar morgen. En de Arabische wereld op basis van de islam leefde gisteren. Dat wil zeggen, leven wel vandaag, maar op basis van gisteren. Dat wil zeggen, die zijn hun afkomst, hun oorsprong bewust en proberen dat ook vast te houden en eventueel uit te breiden. Bij ons is het tegenovergesteld het geval. Wij moeten vooral alles tot en met vandaag vergeten. En vooral vooruitlopen. We moeten progressief zijn. Alles moet veranderen. En van het verleden hebben wij geen weet. En ik moet u wel zeggen dat in beide gevallen gaat het dus mank. Want wij richten ons dan nog op de toekomst. En wij christenen in elk geval. Een toekomst die ons geopenbaard is. In de islam kent men geen toekomst. Nou ja, wel iets waarna men streeft, maar daar hebben ze geen haast mee. Men noemt dat gematigde islam. Maar streven is er wel, maar ze hebben geen haast. Het hoeft ook niet zo nodig, maar als ze de kans krijgen, enzovoorts. Maar het is in stand houden van wat vroeger was. En wij zijn het verleden kwijtgeraakt. En dat maakt het helemaal lastig, vooral als je nog een ongelovige bent ook. Want dan heb je nog niet eens een toekomst ook, hè. Dat is allemaal lastige dingen. Maar waar het over gaat is dat men niet wil weten, zich afschermt, ongevoelig is voor waarneming. Zoals van de Joden staat, in ieder geval van de Joden staat, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, een dik hart en wat het maar was. En wat ze ook gepredikt wordt, het dringt niet tot ze door. En wat dan nodig is, is dat die schellen van de ogen vallen, dat die omhulling, dat woord gebruik ik nu maar, vooruit, omhulling van het hart wordt weggenomen, omdat men een zacht, een ontvankelijk gemoed zou, hoe heet het, zachtmoedig, hè? Ontvangt met zachtmoedigheid het woord enzovoort. Omdat ze ontvankelijk zouden zijn voor de Heer en zijn woord. Besnijdt u de Heer en doet weg de voorhuiden uw harten, gij mannen van Juda, inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Nou ja, wij weten hoe het gegaan is. Dat brandende vuur is gekomen, Jeruzalem is verwoest en inderdaad verbrand. En niet alleen toen, het is zelfs nog een keer onder dezelfde condities gebeurt in de dagen van de Romeinen. Voor degenen die geneigd zijn te roepen, het staat niet in de Bijbel. Dan roep ik het nu, dit staat niet in de Bijbel. Dat gebeurd is, maar wel dat het gebeuren zou. En in de geschiedenis is het genoteerd. Dat wil zeggen dat het gebeurd is, in de Bijbel zelf niet. Maar het is gebeurd in de dagen van Nebukadnezar, het is gebeurd in de dagen van de Romeinen. En in dit geval zijn het zelfs profetieën met een driedubbele laag. Want het zal nog een keer gebeuren, wis en waarachtig, en daar gaat het volgende hoofdstuk trouwens ook over. In de dagen van de wederkomst van Christus, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Het is vastbesloten en het zal gebeuren. En dus alsnog, maar er gebeurt altijd een oproep tot bekering, ook al weet de Heer, en ook al weten wij natuurlijk, dat die bekering niet zal plaatsvinden. En bij Juda is dat ook niet werkelijk gebeurd. En voor zover ze ooit later uit ballingschap zijn teruggekeerd met hun judaïsme en met de herbouw van een tempel, dan staat er toch enige malen, toch met grote nadruk bij, ja, maar het is maar uitwendig, het is niet met het hart. Het is maar uiterlijke vorm. Zie, en daar heeft Jehovah de plaats ingenomen van Baal in de praktijk, met zijn vormendienst, en daar blijft het dan bij. Niettemin, hier gaat het ook verder met verkondigd in Juda en laat het horen te Jeruzalem. Let op dat Israël staat er nou niet meer. Het is nou Jeruzalem, Juda, mannen van Juda. En zeg het, ja, blaas de bazuin in het land. Dat is ook een vaste uitdrukking in verband met oproep tot bekering enzovoort. Denk maar aan Joël 2, vers 1, blaas de bezuin te Sion. Blaas de bezuin in het land, roept met volle stem, het volle bos zeggen wij, en zegt, verzamelt u lieden en laat ons ingaan in de vaste steden. Werp de banier op naar Sion, een moeilijke uitdrukking, lijkt mij. Werp de banier op naar Sion. Vlucht met hopen, blijf niet staan, want ik breng een kwaad aan van het noorden, namelijk een grote breuk. Wat aangekondigd wordt, is gewoon het oordeel over Jeruzalem. En er staat hier, werp de banier op naar Sion. Het idee is dat de banier zichtbaar zou zijn vanuit Sion. Zodat je, als je dan naar de banier kijkt, dan zie je daar verder op Sion liggen. Maar de bedoeling is net andersom. Dat je vanuit Sion de banier ziet, zodat je weet in welke richting je vluchten moet. De bedoeling was dat men de stad uit zou vluchten. En de uitdrukking, verzamelt u lieden en laat ons ingaan in de vaste steden, wil zeggen dat men, waar men ook naartoe vlucht, maakt niet zoveel uit als men Jeruzalem maar verlaat, want dat wordt het centrum van Gods toorn. Achteraf, maar we zijn Jeremia nog lang niet door, achteraf zegt de Heer, maar waar je ook heen vlucht, ik weet je te vinden. En ook als je denkt dat je kunt vluchten naar Egypte, om zo aan de Babyloniërs te ontkomen, die zullen u achterhalen. Met andere woorden, dat de Babyloniërs niet alleen Jeruzalem, maar later ook meteen erop ook Egypte veroverden, was in overeenstemming met de wil van God, omdat zich daar Joden hadden teruggetrokken. Maar een paar, maar de Heer stuurde Nebukadnezar erachteraan. Krijgen we later nog tegen het eind van dit Bijbelboek. De oproep is om het land uit te vluchten. En dit is de eerste keer dat zoiets gezegd wordt, maar het wordt nog enige malen herhaald in dit Bijbelboek. Waar het Jeremia uitdrukkelijk verboden wordt om te bidden voor Jeruzalem, om de Heer aan te roepen of wat dan ook maar. De Heer zegt, dat ga je niet doen, ik ga u niet horen, het is vastbesloten. En dat zijn eigenlijk de woorden ook uit Daniël 9, vers 27, over de 70ste week van Daniël. Het is vast besloten. Staat daar ook. Tot in 1 Thessalonicense 5 aan toe. Zij zullen het geenszins ontvlieden, enzovoort. Merkwaardig is wel de oproep. Dat wil zeggen, merkwaardig in de zin van, het is waard om er aandacht aan te geven, de oproep om Jeruzalem te verlaten. Er blijft dus toch altijd een mogelijkheid, de Heer reikt die ook aan, om aan die oordelen te ontkomen. En het is eenvoudig zo, dan zou men het land moeten verlaten. Als men de Heer niet wil dienen, heeft men in het land niks te zoeken, zegt de Heer. Dus als je mij niet wil dienen, ga eruit. En als je er niet uitgaat, dan zorg ik dat je eruit gaat. Het zij door de dood, het zij door wegvoering in ballingschap. Zo is het in de praktijk ook gegaan met Samaria, met Israël dus, waarover dus feitelijk hoofdstuk 3 grotendeels ging. Dat is precies zo gegaan, want voor zover ik heb kunnen nagaan, het waren 40.000 man of zo die weggevoerd werden in Assyrische ballingschap. Bij de uiteindelijke val van Samaria. En dat is bijna niks. Vergeleken bij de bevolking van het land enige jaren daarvoor, dan wel honderden jaren daarvoor, nog in de dagen van David en Salomo. David die had een leger van meer dan 1,5 miljoen. Man, 1,5 miljoen man, alleen het leger. En 40.000 man weggevoerd in Assyrische. Nou en? Meer was er niet. De rest was namelijk al weg. Had gewoon gedaan wat je zou moeten doen. Als het onveilig wordt, als je weet dat het mis gaat lopen enzovoort, dan verdwijn je. En zeker als de profeten dan dat onheil ook allemaal nog aankondigen en je bent niet van plan je te bekeren tot de Heer, dan zorg je dat je weg bent. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. De mythe is dat de 10 stammen zijn weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat is een mythe. Dat is niet zo. Het rijk is dan ondergegaan aan Assur en wat er nog aan volk was, is inderdaad weggevoerd in Assyrische ballingschap. En 40.000 man is dan nog een flinke verzameling. Maar op de oude bevolking van Israël is het een schijntje. Is het een kleine minderheid. Maar goed, dat is nu verder niet aan de orde natuurlijk. Maar ik vind het tamelijk logisch dat aan Juda en de inwoners van Jeruzalem hetzelfde gezegd wordt. Maak dat je wegkomt. Vlug weg, verzamel je en ga weg. Nou, ik er te lang over nadenk, schiet me ineens te binnen dat na de uittocht uit Egypte begonnen ze dat gouden kalf te dienen, weet u nog. En meteen daarna staat dat die Israëlieten een plan opwierpen om zich een leider aan te stellen en er vandoor te gaan. Dat wil zeggen, niet met Mozes mee, maar ergens anders naartoe. Zo van, als het zo moet, is ons te gevaarlijk. En in Nieuw-Testamentische vertaling, bij wijze van spreken, luidt dat als ze onder de wet moeten leven en het heeft dit soort consequenties, dan hoeven wij niet wegwezen. En er zijn bijbelse aanwijzingen, zijn bijbelse aanwijzingen, dat ze, in de psalmen staat het namelijk, dat ze dat ook inderdaad gedaan hebben. Dat er een deel van Israël alsnog, na de kwestie met het gouden kalf, er vandoor is gegaan en kennelijk de andere kant op is gewandeld. Dat je ze buiten de Bijbel daarna ook weer tegenkomt, dat is ook zo, maar dat had ik niet gezegd, hè. Het is te volgen waar ze gebleven zijn ook, namelijk. Maar het is gebeurd en de Bijbel maakt er melding van. En je vindt het ook terug in de tellingen van Israël. Met name die tellingen in Numeri. Want dan worden ze geïnventariseerd en 40 jaar later worden ze weer geïnventariseerd. En dan moet je die cijfers eens met elkaar vergelijken. Dan weet je, het is een flink deel van het volk is zoek. Is weg, is onderweg verdwenen. Staat allemaal in de Bijbel, maar ja, in je stille tijd heb je daar vermoedelijk niet zoveel aan. En dat soort dingen. En of het je gevoelens, of je een prettig gevoel geeft, of je sterkt voor je dagelijks leven, weet ik ook niet. Ik vermoed van niet. Dat doet het wel overigens, vind ik. Maar ik denk dat ik dan andere normen aanleg. Maar goed, dat weet ik ook allemaal niet. Maar in ieder geval, het wordt opgeroepen om het land te verlaten. Later, daar hebben we het dan ooit nog over, later in Jeremia, wanneer de Heer weer eens zegt dat hij niet mag bidden voor Jeruzalem, dan zegt de Heer erbij, bid veel meer voor de stad waarin de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Met andere woorden, de Heer geeft ze de zegen mee, als het ware, naar het buitenland. Niet onder de wet, oké, maar dan niet in mijn land. En u weet hoe het is. Wij zijn niet onder de wet en wij worden beschouwd als gelovigen dankbaar te zijn dat we niet onder de wet hoeven te leven, dat we daarvan verlost zijn, enzovoorts. En dat brengt ons zegeningen. Niet in het land. En niet binnen het kader van de stammen Israëls, maar daarbuiten nou juist. En dat is waar het over gaat, hè. En dus worden de Joden hier van harte opgeroepen om het land te verlaten. Zich te vluchten met hopen, niet te blijven staan, want die brengen kwaad aan van het noorden en één grote breuk. Vers 6. Ze komen uit het noorden, het zijn de Babyloniërs. En een grote breuk is in feite een grote ruïne. Het is niet het normale woord breuk, het is een barst eigenlijk. In de zin van vernietiging. Dat zou komen en dat wordt verder beschreven vanaf vers 7. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Want ja, het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer dank zeggen voor deze avond. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat wij nu reeds deel mogen hebben aan dat nieuwe verband. Waarbij u onze harten besneden hebt, ons nieuw leven hebt geschonken en ons doet delen in de heerlijkheid van onze heiland. Weliswaar verborgen voor deze wereld, maar juist daarom ook in het bijzonder uitermate verhoogd en verborgen bij u. Want we danken u, Vader, dat wij horen tot die gemeente die in de hemel is ingeschreven als gemeente van eerstgeborenen. En dat wij bestemd zijn om te delen in koningschap en priesterschap van onze heiland zelf. Het zijn dingen die wij ons eigenlijk helemaal niet voor kunnen stellen, maar die u ons geopenbaard hebt in uw woord. En we danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. We mogen zien hoe een en ander deel uitmaakt van uw plan der eeuwen. Dat werk dat u uitvoert vanaf Adam tot op de jongste dag aan toe. En we danken u te mogen beseffen dat onze gemeentelijke positie daar niet buiten staat, maar in tegendeel eigenlijk een hoogtepunt daarvan is. Omdat u ons als verloste zondaren niet alleen eeuwig leven schenkt, maar ons zelfs hemelsburgerschap en een hemelse erfenis die voor ons bewaard wordt. We danken u daarom ook dat wij als uw kinderen met alle vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien, in de wetenschap dat onze uiteindelijke verlossing, onze toekomende verlossing, nabij is. En daarom danken we u voor deze avond waarop we uw profetisch woord mochten openen. En we bevelen ons aan bij u, opdat uw kracht zou mogen worden volbracht in onze zwakheid. Opdat uw licht in onze harten zou schijnen. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn en wie wij zelf geworden zijn in onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.